En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is psalm 22, vers 20 tot 32. De te zingen psalmen zijn psalm 73, vers 1. Psalm 22, vers 6 en 13. Psalm 76, vers 5. En psalm 25, vers 4. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is psalm 22, vers 20 tot vers 32. De te zingen psalmen zijn psalm 73, vers 1. Psalm 22, vers 6 en 13. Psalm 76, vers 5. En psalm 25, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt er in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Psalm 73, vers 1.
Thank you.
ze worden voorgelezen uit God zelf woord. Psalm 22. En daarvan de versen 20 tot en met 32. Maar vooraf doen wij beleid in de kerk de eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, en Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Amen. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit den leeuwenmuil en verhoor mij van den hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die den Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls, want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in de tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw lieden hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volken, dat geboren wordt omdat hij het gedaan heeft.
De tekst voor de prediking vindt u opgetekend in vervolg van de tekst van vanmorgen, Matthäus 11. En daar vanmiddag vers 29 en vers 30. Matthäus 11 vers 29 en 30. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Als thema schrijven boven deze tekst: de zachtmoedige Christus. Spreken met over: in hem worden Gods kinderen genoemd. De zachtmoedigen. Mag ik daarbij behoren? U en jij? We gaan eerst samen zingen. Op Psalm 22. En daarvan de versen 6. En vers 13, wij noemen nu Psalm 22, vers 6. Wees naar mijn hulp, houd u niet ver van mij, 13. Ik loof heel lang in een grote schaar. En in die grote schaar lees je in het midden van deze tekst het zachtmoedig volk. Psalm 22, vers 6 en vers 13. en ik zal u rust geven. Wat een troost voor die vermoeide van hart en leven. Want de Heer spreekt tot hen, zo in de liefde. Neemt mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Met andere woorden, de duivel maakt u wijs dat het een zwaar leven is als je kind Gods zou zijn. Dat je dan een heel moeilijk, ondraaglijk leven zou krijgen. Eigenlijk om bang voor te worden dat je bekeerd wordt. Maar de duivel heeft het mis. Want de Heer Jezus spreekt in zowel menend en liefdevol over zijn juk die de kerk Gods krijgt opgelegd. Als ze zegt, neemt mijn juk op u. En u vraagt met mij aan deze tekst. Wat betekent de Heer, of wat bedoelt de Heer met zijn juk? Wat is dat? Het antwoord lees ik u voor uit de kanttekening. Er staat letterlijk: dat is mijn leer, bestaande in geboden en beloften. Dat is een juk. En dat is een liefdejuk. Dat is een juk wat Christus op zijn schouders als een zachtmoedig gedragen heeft. Om zijn volk en kinderen die de zachtmoedigen in hem genoemd worden, te kunnen ondersteunen. Opdat ze niet zullen bezwijken onder een juk wat de wereld de duivelen oplegt. Kan ook wezen dat de Heer ze beproeft. Dat er aanvechtingen zijn, de benauwdheden. Dat ze wegen moeten gaan waarin je eigen vlees en bloed gekruisigd wordt. Dat je vastloopt met het een en het ander. En dat de duivel weer komt op het hoekje kijken. Dagelijks praktisch, soms ook in de nachten. Als je zwakker gemaakt wordt door de duivel. En dat hij je wanhopig wil maken. En dat de Heer je dan wijst op deze tekstwoorden. Als je zegt, ach, is dat nou een liefdedienst? De dienst van God? En ik kan die wijzen op allerlei problemen en zorgen die er zijn. Die plaatsvinden in je eigen persoonlijke geloofsleven. In je gezin, in je familie, in de kerk, in de gemeente, onder elkander. En dat je dan toch mag getuigen. Dat doen we gelijk aan het begin van de uitleg van het juk. Vrienden. De dienst van God is echt een liefdedienst. Die heeft er nooit iemand bij rouw gehad. Nooit iemand gezegd, wat was dat erg, zeg, dat ik in mijn leven van God een nieuw hartje kreeg. Toen had ik vanaf dat moment geen leven meer. Inderdaad, je had geen leven meer in de wereld. Maar de Heer had je wakker gemaakt, levend gemaakt door de dood, door het leven. Dus het is een liefdedienst. En daar willen we met elkaar vanmiddag over nadenken. Of ook inderdaad dat juk, bestaande uit mijn leer, ook voor mij geldt. Zijn leer is dus een juk. En dan legt hij zijn kerk op. In de praktijk van het leven is het niet zo moeilijk om daar altijd een goed antwoord op te geven. En waarom niet? Omdat ik meen dat de leer die wij aanhangen en die wij beleiden de zuivere en de juiste leer is. Maar als de Heer niet zegt, het gaat om mijn leer, dan is dat de troost van de vermoeiden die sterven onder hun eigen leer en opvattingen. Mijn schoenen zijn in de schoenmaker geweest. En die heeft er nieuwe zootjes onder gemaakt. Wat bedoel ik daarmee? Nou, eigenlijk, zoals ik het nu zeg, dat de Heer het is die het leven ondersteunt, moed geeft, kracht geeft om te midden van het juk te ondervinden dat inderdaad mijn leer moet ik maar onder mijn klompen spijkeren en onder mijn schoentjes. Mijn leer deugt niet. Waarom niet? Ik bedoel altijd mijn eigen ik. Mijn eigen eer en ik zoek altijd mijn eigen gelijk. Maar de leer van Christus, die kruisigt mijn leven. Die leert mijn sterven aan mijn eigen opvattingen, mijn eigen mening, mijn eigen zienswijze. Die leren dat ik dagelijks moet gaan leren. Leer gij mij uw weg, Heere. Daarin zal ik wandelen. Onderwijs mij door uw woord en geest en uw getuigenis. En leer mij de leer die is naar de godzaligheid. En die leer de godzaligheid heeft altijd gelijk. Die bestaat in wezen maar uit twee woordjes. Dood en leven. De dood in Adam en het leven in Christus. Zodat die ziel, die daar ziels ondervinden kennen van om het graag in zijn hart en leven, zich niet heeft te vermoeien met de leer. Iedere gemeente, iedere kerk heeft zowel zijn eigen leer. Ik noem u dat er als voorbeeld. Als u dat eens wil overdenken en onderzoeken met mij, wat ik gedaan heb. Ik heb bijvoorbeeld 20 Heidelbergse catechismusverklaringen. Het zijn er veel. En daaronder horen iedere kerkgenootschap in ons vaderland die er is en geweest is, heeft wel een predikant gehad of een dokter of een professor die een catechismus heeft geschreven en verklaard. Maar met hun zienswijze, met de leer van de kerk waartoe ze behoren. En als je enkele bladzijden hebt gelezen, dan weet je praktisch al het welk kerkverband die dominee voortkomt. En iedereen heeft zo bepaalde nadrukken in de leer die onderstreept worden. Dat wil niet zeggen dat het allemaal zonder en verkeerd is. Daar bedoel ik er niet mee op te merken. Maar wel hoe belangrijk het is en hoe moeilijk het soms ook kan wezen om daar nu aan te sterven. Is dat moeilijk? Ja en nee. Als u al die verklaringen met mij in een aantal jaren hebt gelezen, dan komt u er hopelijk ook achter met mij om al die verklaringen maar eens te laten rusten. En u neemt met mij het schouwboek der kerk. Die is ook in verstaanbaar Nederlands te verkrijgen. En dat is een boek van Olivianus en Ursinus die de catechismus hebben opgesteld. En die hebben er ook een verklaring bij gegeven. Bij ieder woordje wat in de catechismus staat. Wat het is en wat het betekent. Wanneer je met mij de uitvoering hebt, met al die flappen erbij, met alle teksten die vermeld staan onder de catechismen en nog veel meer, zou moeten lezen wat ik wel eens gedaan heb, dan kost het meer dan 2 volle dagen om 1 preek te lezen. Zo'n goddelijke geleerdheid aan deze mannen die dat zo uitvoerig hebben opgetekend. En dat is voor mij de zuivere leer der reformatie. Keer weder tot de leer der reformatie. En neem dat boek ter harte en ter hand en lees erin. Dan word je niet bedrogen en u blijft bij de zuivere leer. Die is een godzaligheid. Want daarboven kun je schrijven, mijn leer, dat schrijft Christus, met een hoofdletter. 100% in overeenstemming met hetgene wat hij zelf geleerd heeft en getuigd heeft. Daar wordt niemand mee bedrogen. Waarom ik dit opmerk, dat is om u te helpen. Om ook aan richtsnoer te zijn. Om u de weg te wijzen. Want er zijn zoveel verschillende gedachten, soms richtingen. Soms meningen in kerken en in dorpen. En in al die diversiteit van kerken die er zijn. Dat mensen en ook jongeren soms wel eens denken en ook zeggen. Ja, wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Gods woord heeft gelijk. En direct bij het woord van God kunt u 100% betrouwbaar gebruik maken van de kanttekening van de Statenvertaling. Daar wordt mijn leren van Christus volkomen en volmaakt weergegeven. Volmaakt tussen aanhalingstekens. Want ze zijn geleid door de Heilige Geest. Maar het woord van God is het werk van de Heilige Geest. Zoals staat opgetekend. En waarom wel? Dan moet ik sterven aan al hetgene wat van mijzelf is in mijn gedachten. Is dat zo erg? Ik vind een vreugde, ik vind ook een blijdschap. Wanneer je verlost bent van mensenvrees, van gemeentevrees, om mensenogen aan te zien, om die te behagen, wat die zullen willen horen, wat ik zal prediken. Arm, hè? Ja, dat is heel arm. Ik weet er alles van. Maar als je ook maar weet, de rijkdom van mijn leer, dat heeft dus met zijn juk te maken, die Christus oplegt. Begrijpt u daarom dat onze leer kan wel inhoudelijk wel eens zwaar overkomen, zo zeggen de mensen dat. Of diepgravend. Of, gelijk het morgen was, het wordt vermoeiend. Maar wanneer Gods geest je leidt onder het juk van Christus, dan voel je, dit is de liefde van God om dat te leren. Daarom ben ik, en zo kent u mij, ook in mijn ondeugende natuur, helaas. Maar de ondeugende natuur heeft me al te wel geleerd de blijdschap zijn van het christen. Daarom voelen wij zo'n opgewekte christen. Als je buigt maar onder zijn juk, dan verstaat de godsdienst niet meer. Want ze denken dat wij eigenlijk geen leven hebben. Of een moeilijk leven, of een zwaar leven. Maar dan ga je getuigen. Ik zou me niemand willen ruilen op deze wereld. Ja, alleen maar degene die verder geleid is in de heilgeheime Gods, in de leren van Christus onder zijn juk. Om die lief te hebben en die te beminnen. Dan voel je wel aan dat een zuivere geloofsleer het werk van Gods lieve geest in mijn hart. Dan hebben we steeds maar weer als je het woord geloven denken. Dat kan gewoon persoonlijk leven zijn. Dat kan wezen als je een meditatie moet houden of een prediking moet houden. Heere, leer mij naar uw leer en naar uw wet en weg en belofte te handelen, te wandelen en te spreken. En dat geeft rust. Dat geeft vrede in de ziel. Al brandt de hele hel los, is gebeurd. Als God met je is, laat dan de hel vrij woeden. Want er ligt een rust en dan kun je alleen maar bidden voor je vijanden. Dat is heel aangrijpend. En toch geeft ook een rustgevoel als je daarvoor bidden mag. Ook de buigen onder de leer van Christus, zoals hij dat hier zelf ook verwoordt, dat er bestaat in zijn geboden, staat in de kanttekening, hè. Dus dat betekent, ik mag geen losgeslagen leven leiden, zeker. Kunt u mij vertellen wat ik niet doen mag? Ik mag toch alles doen? Ik leef toch in de vrijheid? En het enige wat ik niet mag doen, ja, dat is zondigen. Dat is het probleem, mijn probleem. Want ik ben zonde. In mijn gedachten, mijn woorden werken. Daarom is de wet des Heer, bijvoorbeeld de 10 geboden, zoals die hier wordt vernoemd, een troetelkind. Maar die wijst je de weg. Die waarschuwt. Die vermaant. Die brengt je op het rechte spoor. Dat is een tuchtmeester tot Christus. Om het alleen van hem te mogen verwachten. Daarom is de onderhoud van zijn geboden niet zwaar. Nee hoor. Zeker, er zijn gangen en wegen. Die worden hier ook als last genoemd. Wat ook te maken heeft met het woord juk. Maar de Heer geeft kracht naar kruis. Want hij belooft, staat de kanttekening. En die belofte geeft hij zijn volk mee. Ik zal u begeven en ik zal u niet verlaten. Wat krijgt dan het woord juk? Vanuit de Bijbel. Met die kanttekening. Een hele betrouwbare uitleg. En daar hoef je niet aan te twijfelen. Ik moet wel twijfelen aan mezelf. Maar niet twijfelen aan het bestaan van God en aan het woord. En aan de kanttekening. Dat hoeven ze voor mij niet te hertalen en te herzien. Want het is allemaal zo duidelijk als Gods geest het licht erover schijnt. Dan doet een kind de was. Maar als hij staat, neem mijn juk op u. Dan moet ik ook nadenken over wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met een juk. Nou, de Heer Jezus zag het in het straatbeeld van zijn dagen. Daar komt een landbouwer aan of een boer aan. Hij heeft 2 jukdieren of 2 ezels voor een kar gespannen. En die dragen een vrachtje voor hem. Dat zijn de trekdieren. En dan zie je dat, zo wordt het genoemd, dat die dieren, bijvoorbeeld 2 ezels naast elkaar, die krijgen dan zo'n houten instrument om de 2 trekdieren aan elkaar te koppelen. Om de nekken der dieren. Dat ze 1 zullen zijn. Ook naar het luisteren natuurlijk van die boer. Om de wagen te trekken. En dan bedoelt hij daarmee, en de discipelen snapten dat, als hij hen wees op dat beeld uit de natuur. Wie nou buigt onder mijn juk, dat betekent dus, dat is het symbool, beeldspraak, om je te onderwerpen. Maar die 2 werkezels onder dat juk moeten zich onderwerpen aan het gezag, de macht, de heerschappij van een boer. Geestelijk legt de Heer Jezus dat dan uit. Dat het te maken heeft met zijn macht en heerschappij over de ziel van zijn volk. En dan is het troostvol. Te weten dat hij zijn volk onder het juk brengt. Van de leren, van de geboden, van de beloften. En dat hij ze leidt naar de plaats waar de boer het karretje heen leidt met de ezels. En de gang en weg die God gaat met zijn volk en met zijn kinderen. Ja, maar de discipelen die zagen natuurlijk ook Nou ja, kijk. Zo'n juk om de hals van die dieren. Ja. Dat is toch eigenlijk een vernedering? Luister. Er staat in de schrift dat de Joden, die moesten onder het juk van de koning van Babel vernederd worden. Dat was dan een juk van strafoefening. Waardoor het Joodse volk werd vernederd. 70 jaar werden ze weggevoerd in het land naar Babel toe. Behandeld ook onderweg als wild vee. Maar duizenden mensen zijn overleden. Heel aangrijpend. En de Heer Jezus zegt nu, dat kan dus ook een juk zijn. Want hij heeft zelf gezegd, ik gebruik het voorbeeld. Kust de roede, dat juk, want er zit honing aan. Dat wordt verslonden in de wil van God, dat het goed is wat hij doet. En dan vraag je niet meer, dan zeg je niet meer, Heere, wat mijn wil is. Nee, mijn wil, net als van die ezel, die heeft niks te willen. Mijn wil wordt dan gekruisigd. Ik moet dan in gehoorde met het geloofs de wil des Heeren doen. Dat betekent dus buigen onder het gezag van de wil van God. En zo legt de Heer hier ook een last op. Maar hoe menigmaal mag je niet ondervinden, en ik hoop dat u dat bevindelijk kennis en omgaat aan uw leven, dat die A van last, ja, dat wordt een ander klinken, dat wordt een U. En wat staat er dan? Last is lust. Om een weg te gaan die God met mij gaat. En die weg is altijd goed. Want ik heb er nooit meegemaakt dat God zich vergist. Dat ligt met jezelf heel anders. Jazeker. En wat zegt hij dan van die last? Ja, die last is licht. En mijn juk is ook een soort last. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Het heeft dus te maken met dat Gods kind ook een lastdrager is. Waarin moet ik mijzelf nou onderzoeken? Ja, wat die last is die ik draag moet in het leven. Ik heb eens gelezen. Misschien wel zelf in mijn eigen gedachten verzonnen. Ik weet het niet meer. Maakt niet uit, ga met beeldspraak. Ik zag in ieder geval een man met een ezel. En een ezel is ook sterk, hè? Een ezel die kan ook een zware last dragen. Wat had die man gedaan? Die had een zware last gelegd over de rug ging van die ezel. En die ezel moest die last gaan brengen daar waar die man wilde dat hij heen ging, waar hij zijn moest. Toen dacht ik ineens, oh, een ezel met een last. Maar wat zit er in die last, in die zakken over zijn rug? Goud, diamant, zilver, miljoenen waard. Wat een kapitaal, wat een rijkdom draagt die ezel mee. Maar als die ezel op de plaats komt, dan wordt die last van zijn rug afgenomen. En wat erin zit, krijgt hij niks van. Geen goud, geen zilver, geen diamant, niets. O Heer, open mijn ogen, opdat ik in de godsdienst niet een ezel zal zijn, die een last draagt, het zij om te leven naar het woord van God, het zij om te prediken, om werkzaam te zijn in die kerk, om bezig zijn met de zielen van onze kinderen op school, thuis, onderwijs te geven aan degenen die je liever dierbaar zijn rondom je heen. En dat ik enkel een lastdrager ben geweest met goud en zilver om het aan anderen te brengen en te leren. Dat is aangrijpend. Een arme ezel ben je dan. Daarom moeten we nooit vergeten wat u geleerd is van kinderjaren af. De diverse predikanten. Die hebben allemaal geleerd. Gemeente, we zijn allemaal godsdienstig. Een werkezel. We willen allemaal werken, we willen allemaal wat doen. We willen ons krachten geven in de dienst van God. Daarom is nodig dat er een afscheiding komt tussen werk en ezel. En hou een ezel over. Heren, dat ik dat ook zijn mag. Een ezel. Maar geen werkezel. Want anders dan kun je 80 jaar worden en meen dat je fris en groen bent en het woord van God gaat prediken en dat je nooit anders bent dan een werkezel. Misschien wat een juk over je rug geeft om een tekst en een vers en een belofte en met de leren van jouzelf of van jouw kerk. Mis. Mis. Als je een ezel overblijft, dan leer je te sterven onder de last. Want dan wordt het je een lust. Dat God jou dat heeft opgelegd. Hoe moeilijk het ook is. Hoe je in zulke situaties en tijden het allemaal niet kunt rijmen. Het allemaal niet op een rijtje hebt. Dat een beetje de kluts kwijtraakt. Dat een burn-out krijgt. Dat lichtelijk overspannen wordt. Of dat een periode krijgt. Daar is een werkezel. Ja, een werkezel. Die nochtans ook een doel kan hebben. Een voorbeeld. Misschien vindt u het een dom voorbeeld. Nou, dat past niet bij u, maar wel bij mij. In Amerika en in Canada. Er zijn ook wolven. Veel. Maar er wordt geen schaap gemist. Ik heb gelezen van een Nederlandse boer uit Canada. Die de boeren hier in de bezitters van schapen de volgende oplossing meegeeft. Heeft gezegd. In Canada en Amerika. Daar hebben de boeren allemaal in een schaapsweide een ezel. Het is onbevattelijk, het gebeurt. Een ezel die als een jonge veulen bij de schapen terecht is gekomen. Die is een beetje heer en meester over die schaapskudde. Dus komt er een wolf, dan kan een ezel, die kan bepaalde geluiden maken. We gaan maar niet nadoen, want het zal niet klinken, past ook niet. Een raar geluid maken of zo. Maar de wolf die gaat er vandoor. Die komt echt niet bij de schapen. Waardoor het geluid van die ezel. Wat voor les ligt erin? Nou, voor de boeren is mij wel duidelijk. Nou, in de kerk weet ik het altijd niet precies. Maar wel naar mezelf toe, dat hij toch zegt, ja, wacht even. Misschien ben je wel een ezel, vanmiddag ook. Maar er zijn misschien hier ook wel wolven. Misschien wel wolven in schaapsklederen. Wie zou het zeggen? Of ben ik een wolf in schaapsklederen? Dat ik een ezel nadoe. Wie zal het zeggen? Ik weet het ook allemaal. Hoeft ook niet. Hij is met beeld, maar we verstaan wat om gaat. En dat is dat zo'n blatende ezel, die kan de wolven op een afstand houden. Gaat zomaar kerkenraad, gaat zomaar gemeente, op huisbezoek en gemeenteavonden enzovoort, beleggen met elkaar. En gaat zomaar van huis. Als zo'n ezel. Bovenal dat de Heer maar geeft. Dat we krijgen te zien dat nou dat juk. En die last gedragen mag worden. En dan gaat het om de liefde. Want als Christus hier ook in deze tekst spreekt immers over de zachtmoedigheid, wat hij zelf is, dan zegt hij, die zachtmoedige Christus, mijn juk is zacht, dat betekent, mijn heerschappij is goed hoor. Want het is het beeld van de gemeenschap met God. Maar nou naar de praktijk. In de afgelopen week zijn er ook weer vele christenen in Azië en Afrikaanse landen als beesten afgeslacht. Vermoord. Heel erg. En dat gaat door. Als mij dat nou overkomt, mag ik dan zien dat het juk van Christus is? Dat het zacht is? Als u zo wordt gedood, dan kapmessen we de ogen van je eigen kinderen. En op grond waarvan? Wel, over dat juk, daar gaat de vijandschap. De vijandschap van de wereldreligies is gericht op het juk van Christus. Dat is zijn leer. Want ze leren allemaal een weg. De verlossing. Van beneden naar boven. En of ik nou een aanhanger ben van Boeddha. Of van een Hindoe god. Of een islam. Dan is dat de doodsteken die ganse wereldreligies. Dat zij mis zijn. In de praktijk is het moeilijk geworden om daarvanuit de tekst mee om te gaan. Naar mensen, misschien wel collega's op je werk, die een andere wereldreligie aanhangen. Daarom geef elkaar maar mee, als u dat ontmoet, dat het juk van Christus, de zachtmoedige Christus, jou oplegt. Niet om jouw leer van de kerk enzovoort en van de reformatie te gaan verdedigen, moet je niet doen. Wat moet ik dan doen? Spreken wie God voor jou is. Getuigen wie Christus voor jou geworden is. Hoef je niet te veroordelen. Dat verwekt menigmaal twistgesprek en een vijandschap. En als je bijvoorbeeld komt in moslimlanden, je zou dat zeggen tegen mensen op een markt. Nou, dan duurt het geen 5 minuten of je hoofd is eraf gesneden. Maar spreek over, hoor het eens, wie God is. Hoe die zachtmoedige Christus mij leidt onder het juk dat hij het is. Om alleen te erkennen te beleiden dat we door het waarachtig geloof aan hem verbonden zalig kunnen worden. En dat er buiten Christus geen toekomst is. Dan voelen alle mensen aan, ook wat vreemde wereldreligies, dat jij iets spreekt wat zij niet kennen en ook niet weten en ook niet verstaan. Maar als je dat spreekt in de liefde, jij zou dan onthoofd worden, het zijn maar zo. Makkelijk uitgesproken. Maar nou de praktijk. En dan ga je toch ondervinden dat de leraar van hem, die heerschappij, die macht, ja, die is zo groot en zo heerlijk. Maar ook om vast te houden, vrienden, dat de leraar van de verlossing van boven naar beneden komt. God in Christus daalt af. Dus een woord en geest. Het is de enige religie vanuit de schrift die dat leert. Alle andere religies buiten christendom leren. Allemaal werken naar verlossing van onderen naar boven. En daar kan er nooit iemand door zalig zijn geworden. Dat is uitgesloten. Dat zegt het woord. Ga het om persoon, ga om de zaak waar het om gaat. Daar moet je ook mee inkeren met die gedachte die ik probeer eenvoudig uit te leggen aan u. Mee inkeren tot onszelf, u en ik. Of nou dat je van Christus, wat ik meen te dragen, Christus zelf is. Of dat het van hem is. Maar je kunt preken van Christus, over Christus. In de opdracht van hem getrouwd zijn. Maar daarmee ben ik nou niet in die zachtmoedige. Dan moet ik zijn als een vermoeide van geest en een verslaafde hart. Die in die dierbaar borgen zaagmaker. God als zijn redder, zijn trooster, heeft mogen leren kennen in het leven. En dat je dat dan betrachten mag, want als zijn juk zacht is en zijn last licht is, ja, dan begrijp je het ook dat er staat, we gaan samen ook straks hebben gezongen over die zachtmoedigen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Staat in het woord van God. Zalenspreking van Christus. Een paar hoofdstukken terug in Matthäus, kun je het lezen. Maar eens opzoeken. En wat daarbij staat in de kanttekening bij het woordje zachtmoedigen. Dat zijn Gods kinderen. Ze kunnen wel eens hard en bits overkomen. Ze kunnen wel scherp en ontdekkend zijn. Dat zal waar wezen. En we hebben niet allemaal dezelfde natuur en dezelfde karakter. Maar één ding is zeker. Als je de gemeenschap met God maar beoefenen, die geest des geloofs, dan zeggen we de stallenbond en dan gun je het iedereen. Iedereen. Niet onder het juk van de duivel, niet onder het juk van tegenspoed en zorgen buiten God en Christus om, maar dit lieve juk van Christus. Dat is zo heerlijk en zo'n voorrecht. Als je dat mag kennen. We gaan samen eerst zing op Psalm 76 en daarvan vers 5. Als God er hoge vierschaar steeg. Oh ja, en dan komt het. Het zachtmoedig volk verlossing kreeg. Dan gaan we samen zingen. Psalm 76, vers 5.
Thank you.
troostvol om die zachtmoedige Christus te mogen kennen, door het geloof te omhelzen en te leven van hem te verwachten. Ook als je buigen en beuren moet onder een zwaar kruis. Als God erin overkomt, dan is het niet zwaar, maar dan wordt die zet gekruisigd. Dan wordt het waar. Dat God gesproken heeft, ik heb u lief. Daarom heb ik u getrokken met koorden van eeuwige liefde uit de duisternis en gebracht op een wonderbaar licht. En als de zachtmoedige Christen uitgestald wordt in de schrift, wie hij is, ja, dan is het zo moeilijk om hem daarin te tekenen en uit te stallen. Hij werd gescholden en hij schold niet weder. Van kribbe naar kruis is hij weggegaan als het lam. Ze hebben ervan getuigd, zie het lam Gods. Hij heeft ook zijn mond niet opengedaan voor het aanzien en de scheerders. Toen hij van zijn wol werd ontdaan. Aan het kruis op Golgotha. Zo zachtmoedig was hij. Want hij wist dat wol, wat van hem afgesneden werd en geknipt en geschoren, als het schaap door de hand van de hemelse herder, dat die wol, daar heeft God de Vader mee geweven, het kleed van zijn gerechtigheid. Dat kleed, het heeft een prijs gekost. Christus moest kaal geschoren worden, ontdaan worden, ten spot genageld worden in de vloer des kruises. En de zachtmoedige Jezus zweeg. Terwijl groot onrecht hem werd aangedaan. Hij wist dat hij als borg die weg moest gaan. Op geen andere wijze kon er een verlossing komen voor de uitverkorenen die de Vader in de stilte der eeuwigheid geschreven had in het boek des levens des lams. O dierbaar kind, doodstof en vreugd, geschenk van het alvermogen. Zo hebt gij ze zachtmoedigen. Uw mond gesloten en toch geopend. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo heeft hij gesproken. En terwijl hij ook moest zwijgen onder het verdoemend recht des vaders. Is wat? Niet verdiend. Nooit een zonde gekend of gedaan. En dan veroordeeld te worden door God als rechter, door je eigen vader als rechter, die het ter dood veroordeelt. En dat je dat op je neemt, omdat je gesproken hebt in de stilte der eeuwigheid. Vader, zie ik kom om uw wil te doen. En de vader toonde hem dat het zijn wil was dat de Heer zou lijden en zou sterven. Een vervloekte kruisdood. En in alles betoont de zachtmoedige. Zeker, we lezen ook van deze zachtmoedige, dat hij heeft getorend over de Joden en de Joodse religie en in de tempel. En vult u maar in. Dat doet hij nog. Deze zachtmoedige Jezus, de recht aan de vaders, die torent nu ook. Zijn toren ligt in wezen over alle mensen. Maar onder al die mensen heeft God mensen uitverkoren van wie hij de toren Gods wil dragen en de toren wil blussen. En welke prijs hem dat heeft gekost. De Vader zijn Zoon en de Zoon zijn leven. Als dierbaar borgen zalig maken, moest hij dragen het juk van een ruwhouten kruis, van een vervloekt stuk hout, waar hij aan werd genageld. Omdat op geen andere wijze voor de schuld van zijn uitverkorenen betaald kon worden. Daarom is die liefde van Christus als de zachtmoedige nooit genoeg onder woorden te brengen. Er zal een eeuwigheid voor nodig zijn. Maar daar staan voor de zachtmoedigen geen probleem. Want ze zijn in de zachtmoedige één plant met hem. Ze zijn in de zachtmoedige, in de heerlijkheid van het eeuwig zalig leven. Waar nooit geen stormen en waar nooit geen ongedierte en wildgedierte meer zal wezen. En zal de Heer het immers ook geven. Dat door die kruisdrager welke het Lam Gods is, zijn juk zacht is en zijn last is licht. En wanneer wordt dat zacht en licht? Wanneer? Als ik beleven mag door die geest geloofs, om die zachtmoedige te zien en te getuigen. Hij in mijn plaats. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij nedergedaald ter helle. Om mij uit de hel van mijn verloren bestaan te redden. Hij onder het verdoemend recht, om voor mij te zijn het verzoenend recht. Dat is de leer der godzaligheid. Dat is de leer die ons zo lief en dierbaar is. Daar is alle roem van de mens uitgesloten. Daar zien we dat deze zachtmoedige, dat hij dat is als middelaar. Niet alleen om verzoening te doen wat hij gedaan heeft, maar steeds weer dat hij zo tussentreedt als hij zo gemoedig een kruis draagt om zijn offer te tonen voor het aanzicht des Vaders. En het offer zijn doorboorde handen, zijn doorboorde voeten, zijn bloedstorting, zijn lijden en zijn sterven. Wat is dan toch die tekst vanmorgen en vanmiddag, één tekst. De boodschap van Christus aan die vermoeide en die beladenen van hart en zinnen, om het af te leren te leven in eigen kracht, maar ook om te betonen, zachtmoedig te zijn. Dat betekent ook verdraagzaam te zijn. Maar verdraagzaam, dat slikt niet alles, dat neemt niet alles. Verdraagzaam betekent niet dat als iemand bij je is of iemand vloekt, dat je daar je mond moet houden. Nee hoor, dan ben je keihard aan je mond houdt. Want het gaat om de eer en de naam van God de Vader die al verkoren heeft ten eeuwige leven. Zo zijn er zoveel voorbeelden. Te noemen dat je toch zachtmoedig betekent, ik kom me niet onderwerpen aan alle menselijke inzettingen die er zijn. Al die wel gedaan en nog, om de lieve vrede soms wil. Dat kan ook. Maar dan gaat maar om één ding in wezen. En dat is om je naaste familieleden, je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen, om je collega's, je familie, de gemeente te winnen voor Christus. En dat ze alles laten vallen. En dat er overschiet een zondaar als een zachtmoedige. En kan het wezen dat je zo zachtmoedig wordt, dat als ze naar binnen komen en het gaat om jou, nou dan ga je hem op de drempel liggen. Dan moeten ze allemaal over je heen stappen. Geef je een schop, nou zo goed. Spuur ze op je, zo goed. Want het gaat niet om jou. Het gaat immers om het juk van Christus. Daar wordt een vijandschap op uitgeoefend. Dat is hetgene wat dan de godsdienst buiten Christus steekt. Dat is dan een dode godsdienst die dat raakt. Die kunnen heel boos, heel vijandig worden, heel opstandig zijn. Maar vergeet hem maar niet. De zachtmoedige, dat is Christus, die heeft het eerste woord en die heeft het laatste woord. En alles wat hij zegt en wat hij doet, daar staan de kanttekeningen bij deze tekst. Dat zijn de beloftenissen van God. En die beloftenissen die gaan door. En tenslotte geef ik u mee, als er staat, wat mijn juk is zacht, zegt de kanttekening die ik lees even voor, de kanttekening die schrijft hier. Dat betekent, dan is je kruisje weg, gemakkelijk om te dragen. Ten tweede is het licht, kanttekening zegt. Zou Christus heeft het licht gemaakt. En de kracht naar de geest geeft te dragen. En er staat erbij, tegenover het juk van de wet. O fariseer, sterf. Om door de werkende wet in uw eigen geloof behouden te worden. En leer te bukken en te buigen. Niet onder de wet, onder het juk van Mozes. Maar onder het juk van Christus. En dat juk, dat is zo liefdevol. En daarin, daaruit en daarbij te mogen leven. En God geven te sterven. Dat geeft dan een zalig sterven. Omdat mijn ziel verbonden mag zijn met die zachtmoedige. En als een zachtmoedige te mogen heen gaan. In de vrede en de rust. Want onder dat juk blijft er rust over voor het volk van God. Amen. Zingen we Psalm 25. En daarvan vers 4. Zieren goedheid kent geen paal. Psalm 25 vers 4, waarin ook voorkomt. Hij zal leiden in het zacht gemoed, de zachtmoedige.
Thank you.
vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen.